Welkom bij de Growntel podcast, waar je elke week wordt geïnspireerd, opgebouwd en bemoedigd met een frisse boodschap in begrijpelijke taal. De Bijbel zegt, zij die op de Here wachten, putten nieuwe kracht. Luister naar deel 2 van Light the Fire.
Vervolgens zei Elia tegen Agab, hij zegt, Agab, ga maar zitten en eet wat. Zometeen zul je klaar moeten maken, want de regen die komt eraan. Hij had nog niets gezien, hij profeteerde het. En wat ik dan zo bijzonder vind, hij gaat naar de berg toe. Hè? En hij gaat bovenop die berg zitten, geknield, met zijn hoofd naar beneden tussen zijn benen. En dan zegt hij tegen zijn knecht, ga jij eens kijken of er al wat komt. En die knecht die gaat richting de zee, die kijkt, het is nog net zo droog als een paar uur geleden. En er is helemaal niks. En gaat terug naar Elia en zegt, Elia, hij zegt, ik zie nog niks. En Elia die zegt, dat kan niet, want God heeft gezegd dat er regen komt. Hij zegt, ga nog maar een keer kijken. Dat is goed, ik ga nog een keer kijken. En ik kijken. Hij ziet nog helemaal niks. En terug naar Elia. En zit het de derde keer en Elia zit daar nog steeds. En zegt, Elia, hij zegt, ik zie nog steeds helemaal niks. En hij zegt, Elia, dat kan niet goed zijn. Hij zegt, want ik weet zeker dat het komt, dus ga nog een keer kijken. Dus die knecht dan weer terug. En dit ging onwijs lang door. De Bijbel zegt dat de knecht van Elia 7 keer moest kijken voordat hij wat zag. Het is maar goed dat dat geen genezingsdienst was. Dat gaan we nog meemaken deze week. Maar als we straks voor iemand bidden en die zeggen, ja, nee, ik merk niks. Dan bidden we nog een keer. Ja, ik merk nog steeds niks. En dan bidden we nog een keer. Er is echt nog niks veranderd. Na 2 of 3 keer wordt het awkward, weet je wel. Ja, maar de Heer heeft gezegd, ja, nee, ik heb nog steeds... Stel je voor, als ik dat hier zou doen 7 keer en ik zou dit verhaal van Elia niet gebruiken, dan jullie allemaal zeggen, nou, die gast, die pusht het wel een beetje te ver. Ja, toch? Maar de God die wij dienen is een bovennatuurlijke God. En hij pusht dingen zo ver, zodat wij niet meer kunnen. Dat we niets anders hebben dan op terug te vallen dan alleen zijn grote almacht. En zijn heerlijkheid, 7 keer. En dat is zo mooi, dan uiteindelijk dan komt die knecht, hè, die komt weer terug bij Elia. En ik denk de 6e keer of zo, 65e keer, zegt hij, Elia, hij zegt, ik zie nog steeds niets, maar ik ga wel weer. Elia hoeft het niet meer te zeggen, dus hij ging weer. Kijk, echte leerlingen, die leren snel, dus hij ging weer. En dan ging kijken, en dan kijkt er ver uit. En dan zegt hij, ja, wat ik zie is niet veel, maar het is wel wat. Een wolkje zo groot als de palm van een hand. Misschien dat de eerste verandering in je leven niet heel groot lijkt. Hoe vaak hebben we niet dat we voor iemand bidden en zeggen, en heb je al resultaat? Nou ja, ik voel een klein beetje. Ik heb het idee dat God, don't despise the days of small beginnings. De allereerste keer dat ik in Afrika was, sprak ik voor 100 mensen. Het was verschrikkelijk. Het was echt een grote ramp. Ik verbleef in een hotel waar zulke grote kakkelakken over mijn bed heen kropen. En ook over mij s'nachts. Echt zulke grote kakkelakken. Overdrijf niet. Ik at frietjes die gebakken waren in benzine. Oh, weet je wel. Oh. Dat wil je gewoon niet. Ik had een stuk of 14, 15 voorgangers die met mij meededen, maar eigenlijk een eigen agenda hadden, want ze wilden mijn geld, maar niet mijn bediening. Ik ben meer dan 110% op de proef gesteld. De allereerste keer. Ik kwam aanrijden in een zogezegd hele belangrijke auto. De mensen die zaten, nou ja, zo voor me, 100 allemaal op stoelen. En die auto die maakte een U-bocht. Vlak voor die hele grote groep mensen. Die hele grote groep mensen verdwenen in het stof. Pff. Nou, dan komt de prediker. Ik heb me nog nooit zo klein gevoeld. Maar ik zal je vertellen, zonder die dag was ook nooit de dag gekomen dat ik voor 630.000 mensen het evangelie mocht delen in Afrika, in Nigeria, Mubi, 2009. En zonder die dag was de dag niet gekomen van december, waar ik geloof dat we misschien wel meer dan 100.000 mensen gaan zien. Omdat God het heeft bedacht. Dat waren zijn ideeën. Een verandering was alleen maar een handpalm. Veel was het niet. En Elia wist genoeg. Hij zei, het is tijd. Ga Agab maar vertellen dat hij snel weg moet. Anders snijdt de regen hem af. En Agab gaat er vandoor met paard en wagen. Die had alles wat hij nodig had. En dan gebeurt er iets moois met Elia. Er staat er in 1 Koningen 18 vers 45. In minder dan geen tijd werd de hemel verduisterd door wolken. Stak de wind op. En barstte er een enorme regenbui los. Ahab die reed in de richting van Jezreel. En Elia werd door de hand van de Heer gegrepen. Hij schortte zijn lendendoek op en hij rende voor Ahab uit. Helemaal tot aan Jezreel. Hé, hey, zij die op de Heer wachten, putten nieuwe kracht. Ja, toch? En daar ga je. Ahab was echt gewoon het grote probleem van het hele verhaal. Hè? Dat heb je wel gezien. Hij was een leider zonder leiderschap. Hij was, ik denk, misschien wel een verschrikkelijke echtgenoot, vader. Geen flauw idee, maar hij was het probleem. Maar hoe groot je probleem ook is, met de kracht van God ren je er vooruit in Jezus' naam. Ik wil samen met jou geloven dat wat er ook in je leven aan de hand is, dat de hand van God op je zal komen deze week. Dat je kleed op zult pakken en dat je vooruit zult rennen in de naam van Jezus. Weet je wat ik zo gaaf vind? Elia die eigenlijk niets had. Dan alleen de bediening van God. Had geen auto, had geen superkoets. Had geen vliegtuig, zoals sommige predikers vandaag de dag. Had alleen de kracht van God om in te vertrouwen. Ahab had al de wereldse materiële dingen. Al de dingen waar de Baal in voorziet. En Elia helemaal niks. Maar God raakte hem aan. En de kracht van God kwam over. Weet je, onlangs had ik een gesprekje met iemand. Dat was heel leuk. Iemand die ons enorm helpt binnen de bediening. En die persoon die maakte een beetje een suggestieve opmerking naar mij. Hij bedoelde daar iets mee. Dus ik vroeg aan hem, ik ben vrij direct, wat bedoel je daar dan mee? Hij zei tegen mij, hij zei, David, zegt hij, sommige mensen, hij zegt, sommige predikers, hij zegt, die hebben ook coaches die ze helpen om beter te preken. Hij zei, oh. Vind je dat ik slecht preek? Dan ben je vrij direct. Vraag ik gewoon. Ik zeg, vind je het goed dan? Nou. Hij zegt, laat ik het zo zeggen. Hij zegt, de manier waarop jij spreekt, is er altijd een groep mensen die zich daar niet door aangesproken voelt. Kun je niet wat meer met de PowerPoint? Hij zegt, of kun je niet een mooi jasje aandoen, zodat je er gewoon wat beter uitziet? Hij zegt, er zijn maniertjes, weet je wel, om het beter te maken. Getrainde sprekers. En hij bedoelde het goed. Dus ik hou van hem en ik vond het ook een heel mooie opmerking. Ik zei, nou weet je, als mij iets wordt aangeboden, ik zeg dan leg ik dat nooit zomaar naast me neer. Weet je, daar wil ik over denken. Dus misschien ga ik wel in training en mocht ik dan de kans krijgen om volgend jaar nog een keer te preken, dan preek ik misschien nog veel beter dan nu. Maar dat moet je me dan maar laten weten. Maar tegelijkertijd toen dacht ik van, ja, maar is dat nou echt wat ik wil? Is dat waar ik naar op zoek ben? Dat ik super correct overkom? Dat ik het op de juiste manier gezegd heb. Of dat ik het jasje aan heb. Want ik weet niet of u mijn shirt heeft gezien. Purpose is the reason you journey. And passion is the fire that lights your way. Je bestemming is de reden waarom je onderweg bent. En passie is het vuur wat je onderweg laat zien, zodat je er ook aankomt. Toen ik deze zag in Batavia stad Lelystad, dacht ik, dit is het onderwerp van mijn preek. Dus die doe ik aan. Samen met mijn jongens. Ik had heel lang gebeden. Ik zag hem. Ik dacht, nou, dit is hem. Dus Jan Pol die zegt net nog tegen me, hij had niet een mooi blouseje aan kunnen doen. Ik zei, nee Jan, dit is de boodschap. Dus nou weet u ook waarom ik dit aan heb. Maar dit is de boodschap. Nou, om u even mee te nemen, zodat u mij nog wat beter begrijpt. De Bijbel staat vol rare kwibussen. Ik sprak er net nog een. Zijn naam is Herman Boon. We hadden het over wat God doet in Nederland. En Herman zei tegen mij, David, hij zei, er komt een grote opwekking. Hij zegt, we gaan heel veel mensen tot bekering zien komen. Jij en ik. Hij zegt, en daar hoeven we helemaal niet heel speciaal voor te zijn. Ik zeg, nee, mooi hè. Ik zeg, want God gebruikt zelfs ons. Toen ze lachen, ja, zei hij, ja, inderdaad. God gebruikt zelfs ons. Maar dat is heel Bijbels. Want in de Bijbel zie je ook vrij normale figuren die door de geest van God worden gegrepen. Wat dacht je van Johannes de Doper? Dat was een aparte gast. Want de Bijbel zegt dat hij zich niet schoorde. Ze had een gigantisch lange baard. Had een mantel van kamelenhaar. Ik weet ook niet of dat de mode was, Jan. Kamelenhaar, als ik dat had gedaan. Of dat dan goed was. De Bijbel zegt dat hij sprinkhanen at. En honing. Ik weet niet wat dat voor dieet was, maar het was niet Sonja Bakker. En als ik daarover nadenk hoe dat er dan uit heeft gezien. Ik bedoel, de sprinkhanen nog half in zijn baard, als die stond te preken. Zou je erover na kunnen denken, weet je wel? Gast, als je dan gaat preken, dat doen wij ook al in Afrika, kies dan een plek waar de mensen zijn. Want dan kunnen ze naar je toe komen. Weet je wat die gast doet? Hij gaat midden in de woestijn staan. Maak recht de weg van de Heer. Nou, ik denk dat zijn eerste meetings niet heel druk bezocht waren. Hij was voor ons misschien wel een aparte gast. Een beetje een vreemde vogel. Maar weet je wat het mooie was? God had hem uitgekozen. Zijn leven was het leven van een altaar. Hij had alles op het altaar gelegd. Hij zei, ik hoef niet voor mezelf te leven. Maar ik bereid de weg van de Heer. Met alles wie ik ben. En dat is wat hij deed. Weet je wat het mooie is? De hand van God was zo op hem. Dat de hele streek liep uit. Om naar hem te luisteren. En door hem gedoopt te worden. En toen dacht ik, Heer. Als ik dan kiezen mag. Tussen een perfect getraind spreker. Of gewoon een beetje raar. Maar toch de kracht van God. Doe mij dat dan maar. Een beetje raar met de kracht van God. Het vuur van God in ons leven. Ik weet nog goed, een paar jaar geleden ging ik naar een conferentie in Duitsland. Een conferentie waar heel veel bekende sprekers waren. Misschien, ja, jullie zijn allemaal naar een zomerweek. Het is geen conferentie. Maar je zijn allemaal gekomen. En ik was onderweg met een jongen. En dat was zo'n jongen die echt een beetje het ongeluk aantrok in zijn leven. Ik weet niet of je dat kent. Sommige mensen, altijd wat van het een in het ander, problemen. Allemaal moeilijkheden, de tranen. En ik vroeg aan hem, zijn naam was Johan. Ik zei, Johan, hoe is het met je? Ja, zo en zo. En toen zei hij iets waar ik best wel van schrok. Hij zei, het is nu zo moeilijk in mijn leven, zo zwaar. Hij zei, dat ik heb tegen God gezegd, ik geef u nog één kans. Hij zei, en die kans is deze week. Hij zegt, als God nu mijn leven niet aanraakt, als ik niet in vuur en vlam word gezet, dan ben ik er klaar mee. Dan is het afgelopen. Ik weet niet of jij dat wel eens zegt, maar dat is heel bekend, hè, voor heel veel mensen. Oh, als dat nog één keer gebeurt, dan ben ik er klaar mee. Guess what happens in hell? Dat is een demon die zegt, oh, zie je dat? We hoeven het nog maar één keer te doen. Dan is die over de schreef. We moeten oppassen met wat we zeggen. Weet je wat het is? I can do all things through Christ who strengthens me. Ik kan alle dingen doen door hem die mij kracht geeft. Dat betekent dat ik in die kracht kan staan. En wat er ook op me afkomt, dat ik het met Jezus aan kan. Dat is een heel andere mentaliteit als nog één keer. En het is er klaar mee. Dus ik schrok ervan. Ik dacht, Heer, als u niet iets doet nu in zijn leven, dan is het afgelopen. Ergens halverwege de conferentie zag ik hem naar voren gaan. Ik zag hem neerknielen op de grond. Lang uit op zijn gezicht. Slaand met zijn hand op de grond. Schreeuwde het uit naar de hemel. Na afloop zaten we te eten ergens in een restaurantje. Ik zei, en? Jongen, ik zeg, is het gebeurd? En hij haalde opgelucht adem. Hij zei, ja, zei hij. Ik zeg, het vuur is weer aan. En toen dacht ik even bij mezelf, echt? Zou dat echt zo werken? Dat we leeglopen, dat we drooglopen, dat we het vuurtje niet meer zo hebben. Dat we dan zeggen, Heer, als u nu niets doet, als u mij nu niet in de fik zet, dan ben ik er nu wel klaar mee. Weet je wat ik geloof? Dat het niet alleen aan God is, die Almachtige, om ons in vuur en vlam voor hem te zetten. Want de Bijbel zegt heel duidelijk, in 2 Timotheüs 1, vers 6, daarom spoor ik je aan het vuur brandende te houden van de gaven die God in je schonk toen ik je handen oplegde. Timotheüs, die werd door Paulus gezegd, hij zei, jongen, onthaal die ontmoeting, dat moment, toen ik voor je bad. En ik wil je uitdagen om het vuur in je leven brandende te houden. Ik wil je motiveren om daar iets aan te doen. Ik geloof dat het niet alleen God is die er wat aan moet doen. Ik geloof dat jij en ik geroepen zijn om het vuur van God in ons leven brandende te houden. Terug naar Elia. Ik weet niet of je er wel eens over na hebt gedacht, maar ik denk dat Elia echt vol adrenaline zat. Ik bedoel, op de berg Karmel. Zoveel van de kracht van God zien. Het vuur uit de hemel zien neerdalen. Vervolgens zeggen dat het gaat regenen. Het gebeurt nog ook. En als het dan gaat regenen, dan is Elia zo snel dat hij gewoon voor de koning uitrent. Vol van kracht en energie. Maar als je alles hebt gegeven, weet je, dan ben je ook het meest kwetsbaar. En we weten wat er gebeurt, hè. Agab die komt thuis die avond. Gezellig bij zijn vrouw Izebel. Die had de thee al gezet. Ze had een beetje wijn in de handen. Ze zegt, zo lieverd, Hoe was het op het werk vandaag? Nou, ze zagen, er is nogal iets unusuals gebeurd. Hij zei, je zult het niet geloven. Maar die gast, die Elia, die zei dat het nooit meer zou regenen. Die is terug. Oh, ik had al zo'n vermoeden, het begon ineens zo donker te worden. Ja, hij was terug. Maar wat gebeurde er dan? En hij vertelt het hele verhaal. En misschien dat Agab wel dacht, als ik haar dit getuigenis vertel, komt ze tot geloof, komt ze tot bekering. Wat ik bedoel, als God zulke fantastisch... Hij zegt dus, de God van Israël is de enige God, toch? Maar zij was een ander verbond. Zij was van een ander verbond. En ze werd laaiend. Ze zei, wat heeft die man gedaan? En ze werd pist. En ze stuurde een bode op Elia. En die zei, morgen rond deze tijd gaat je kop eraf. Kennen het verhaal, hè? En wat gebeurt er dan? Elia die wordt bang. Hij reist een stuk verder, laat zijn knecht ergens achter. Gaat nog een dag verder de woestijn, de droogte in. Gaat onder de struik liggen en dan wenst hij dat het geweest is. En dan zeg ik, God, haal me naar huis. Ik moet je eerlijk zeggen, persoonlijk herken ik me soms wel een beetje in Elia. Als je enorme hoogtepunten hebt gehad, dan zijn de dieptepunten heel dichtbij. Meest kwetsbaar. Als je heel mooie dingen met Jezus hebt meegemaakt, dan ben je soms ook heel kwetsbaar in de eenzaamheid. En daar lacht hij dan, zegt hij, God, voor mij hoeft het niet meer, laat me zitten. En dat is zo mooi, hè? Hij wordt wakker, is er een engel, die bakt een brood en wat water. En zegt, joh, dit is een reis. En dan begint Elia aan een reis richting de berg Horeb. En het is zo mooi wat God me liet zien. Er zijn twee bergen in dit verhaal. Je hebt de berg Karmel. De berg van de manifestatie. De berg waar het koninkrijk van God zichtbaar werd. De berg waar de liefde van de Heer gecommuniceerd werd. En er werd een reis gemaakt richting de berg Horeb. En tussen die twee bergen ben je kwetsbaar. En dat was alsof de hemel liet zien, daar tussen die twee bergen, dat is het normale leven. Dat is waar je leeft. Je staat in de bediening, in de kracht van God, op de berg van de Heer. En je ziet de meest wonderbaarlijke dingen. Daarna kom je weer van de berg. Ben je weer de normale jongen, net als iedereen. En dan, als je van die berg komt, kunnen de dingen op je afkomen. Leugens van de vijand. Dat is waar je kwetsbaar bent. Dat is waar de duivel hem probeerde te pakken. En die leugen van Izebel, die kwam aan en die liet hij binnenkomen. Daar dacht hij over na. En toen zei God tegen hem, kom op, het is tijd. Kom maar naar mij. En het was alsof de Heer tegen mij zei, David, je leven, zoals je leven leeft, is altijd een balans tussen Karmel en Horeb. Want in Horeb is de plaats waar je God ontmoet. En Elia die ging op weg om terug de diepte in te gaan. Terug naar God te gaan. Terug om God te ontmoeten. Weet je, er zijn momenten in mijn leven dat ik alles geef. Meestal preek ik voor de volle 200%. En dan ben je kwetsbaar. Maar als ik het nalaat om na afloop gelijk of 2 of 3 dagen later richting Horeb te gaan, dan begint de twijfel toe te slaan. Dan komen de leugens dieper binnen. We moeten leren in een balans te leven tussen de manifestatie op Karmel en de intimiteit op Horeb. Ik vind het zo gaaf, want God had hem al lang zien aankomen. Hij was op hem aan het wachten daar. Elia komt eraan en de Heer die zegt tegen hem, Elia, zoek je hier. Je kent het wel, hè? En als hij dan dat moment met God heeft, dan zie je wat er langskomt. Hij zegt, ik kan niet meer, Heer. Ik ben zo moe. Dan komt er een wind. Daarna een aardbeving. En daarna het vuur, light the fire. We hebben ze allemaal nodig in ons leven met God. We willen de wind van God. We willen de aardbeving van zijn manifestatie. We willen het vuur uit de hemel zien vallen. Maar in al die dingen was God zelf niet. En dan uiteindelijk komt de bries. En dat is waar God is. In die diepe rust en vrede. En het was alsof de Heilige Geest tegen mij zei, David, vuur in je leven, ja, maar niet zonder de bries van de Heilige Geest. Als het vuur van God in je leven komt, zal de bries van de Geest er achteraan komen. In die stilte, in die intimiteit. En God die zei tegen Elia, na die persoonlijke ontmoeting, come on, zegt hij, sta op, light the fire. Get started. Er zijn zoveel van die momenten geweest, voor mij ook persoonlijk, dat ik op zoek was. Naar Heer, wat wilt u nou? Dat ken je wel. En dat ik 1001 vragen had. En dat ik begon te bidden. En dat ik helemaal geen antwoord kreeg vanuit de hemel. Dan één antwoord alleen. En dat was de tegenwoordigheid van God zelf. En dan stond ik dan met tranen in mijn ogen. Al mijn vragen vergeten. Zei Heer, ik weet niet meer wat ik wou vragen, maar ik voel dat u hier bent. En dat is genoeg, dat is oké. Okay. Ik ga richting het einde van mijn verhaal. God wil ons allemaal in vuur en vlam zetten voor hem. Maar ik wil je uitdagen. Ik denk alleen dat we het vuur brandend kunnen houden als we terugkeren naar aanbidding, die overgave. Zeggen nee, het gaat echt alleen om wat u wil. Dat we leren leggen op het fundament, Heer Jezus. Hij is het fundament van ons geloof. Baal is zelf proberen, zelf doen, de zelfvoorzienende God. Jezus is overgave, genade. Geef het maar aan mij, laat mij het maar overgeven aan hem. En dan misschien iets op het altaar leggen, wat je het meest kostbaar is, wat je het allermoeilijkst vindt. Dat is wat bij God het allerdiepste binnenkomt. Dan komt het vuur van God in je leven. Zal je brengen naar nieuwe hoogtes, naar manifestaties. Maar het is zo belangrijk dat je niet met dat vuur blijft rondrennen. In het normale leven, maar dat we ook leren reizen naar Horeb. En opnieuw weer in die intimiteit intappen met hem alleen te zijn. Met God alleen. En toen ik nadacht en bad over deze week. En dit is mijn laatste gedachte. Moest ik denken aan Exodus 17. Waar de strijd is tegen de Arameërs. Het volk van Israël is in de problemen. Mozes zegt tegen Jozua, jongens, ga maar knokken. Ze moesten vechten. En alles wat ik lees probeer ik altijd voor me te zien. Dit is wat ik voor me zag. Mozes gaat de berg op. Hij heeft de staf van de Heer bij zich. En hij kijkt naar beneden. Hij had God gevraagd, wat zal er gebeuren? En de Heer die had tegen hem gezegd, je moet zelf maar nalezen. Jullie zullen de overwinning krijgen. Maar dat betekent niet dat ze niet hoefden te vechten. Heel vaak heeft God iets gezegd, maar daarna moet je nog wel vechten, moet je nog wel knokken. En Mozes die staat erboven op de berg, kijkt naar beneden, naar het gevecht. En op een gegeven moment maakt hij zich een beetje zorgen. Want het gaat niet de goede kant op. Het volk van God is aan het verliezen. Ik heb erover nagedacht, hoe moet dat geweest zijn? Denk je dat God tegen Mozes had gezegd, Mozes, als jij je staf omhoog steekt, dan win je. Als je hem naar beneden doet, dan verlies je. Misschien, ik weet het niet. Maar misschien dat het ook wel zo is gegaan. En Mozes keek naar de omstandigheden en het ging helemaal mis. En toen het misging, legde hij zijn handen, zijn vertrouwen opnieuw naar God. Strekte zijn armen uit naar de hemel en zei, Vader, u aanbid ik. In u heb ik mijn vertrouwen. Ik aanbid u, ik geef u alles wat ik heb. En hij keek naar beneden. Zodra die handen de lucht in gingen, begon de Israëlieten begonnen het gevecht te winnen. En zoals wij allemaal, als je die handen in de lucht hebt, je bent bezig met aanbidding, op een gegeven moment worden je armen een beetje moe. Dus Mozes die deed zijn armen weer naar beneden, weet je wel, niets beseffend. Keek naar beneden en hij schrok zich een hoedje. Het ging weer helemaal de verkeerde kant op. Dus hij doet zijn armen weer omhoog, het gaat weer de goede kant op. Op een gegeven moment heeft hij door, dus hij denkt, oeh. En nog een keer. En hij laat het. De mannen die met hem meegekomen zijn weten, hij zei, jongens, als ik mijn vertrouwen in God heb, als ik hem aanbid, dan is God aan het werk. En dan zijn we aan het winnen. Hij zegt, maar als ik ze naar beneden, kunnen jullie mij helpen? En we weten het verhaal, zolang hij zijn armen naar de hemel uitgestrekt had, overwon hij en won hij. En dit is de gedachte die de Heer me gaf. Hij zegt, David, hij zegt, iedereen die naar de zomerweek gekomen is, die heeft zijn of haar eigen strijd. We zijn allemaal aan begonnen. We hebben allemaal nodig dat het vuur van God weer laait in ons hart. Je bent misschien aan een goede strijd, vol geloof, ergens aan begonnen. Maar misschien dat de omstandigheden moeilijk zijn. Misschien zit je op de derde of de vierde keer om te kijken of het wolkje echt wel aankomt drijven. En ben je moe en weet je niet meer of God het echt wel de zevende keer gaat doen. Misschien sta je met je handen omhoog en zijn je armen een beetje moe. Weet je wat ik geloof? Dat we hier bij elkaar gekomen zijn om jullie armen te ondersteunen. wat er ook in jouw leven is. Wij zijn hier allemaal om naast je te komen staan. En te zeggen, ik zal je armen overnemen. Richt je ogen op God. Ga terug naar het hart van aanbidding. Laat het vuur van de hemel neerdalen.
We hopen dat je herladen bent naar deze krachtige boodschap Light the Fire. We horen graag jouw verhaal op info@goandtell.nl. Meer weten over David of het werk van Go & Tell? Check onze website goandtell.nl.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.